Kanto 10, hoofdstuk 59. Mura en Bauma gedood en de gebeden van Bhumi. De achtenswaardige koning zei: hoe werd Baumasura, de demon Naraka, die deze vrouwen gevangen zette, gedood door de Allerhoogste Heer? Alsjeblieft, vertel me over dit avontuur van hem die de Sharinga hanteert, Krishna. Sri Shuka zei: Bauma stal Indra's Varuna parasol, als ook de oorbellen van zijn verwant, zijn moeder Aditi, en een bepaalde locatie genaamd Maniparvata op de berg van de goden, de heuvel Mandara. Heer Indra bracht hem, Krishna, op de hoogte van wat Baumasura allemaal had gedaan. Daarop begaf hij zich, samen met zijn vrouw Satyabhama, gezeten op Garuda, naar de stad Prakjyotisha, Bauma's hoofdstad, die beschut lag omringd door bergen en wapensystemen, vuur, water en wind. De plaats was versterkt met een Murapasha hekwerk, bestaande uit tienduizenden harde, vervaarlijke draden aan alle kanten. Hij brak met zijn knots door de opgeworpen barricades van rotsblokken, met zijn pijlen versloeg hij de wapensystemen, met zijn schijf baande hij zich een weg door het vuur, het water en de windverdediging, en met zijn zwaard sloeg hij zich verder door de afrostering. Met het weerklinken van zijn schelphoorn brak hij de zegels van de vesting alsmede de harten van de moedige strijders en met zijn zware strijdknots sloeg Gadadara zich door de verdedigingswerken. Toen hij het geluid hoorde van de heer zijn Panchajanya, dat klonk als de donder aan het einde der tijden, verhief zich de vijfkoppige demon Mura die lag te slapen in het water van de gracht. Met zijn drietand opgeheven en met een gloed zo verschrikkelijk als het vuur van de zon moeilijk te aanschouwen, ging hij, als wilde hij met zijn vijf monden de drie werelden verzwelgen, over tot de aanval zoals de zoon van Tarksha, Garuda, een slang aanvalt. Zwaaiend met zijn drietand wierp hij hem uit alle macht naar Garuda met een dermate kolossaal gebrul uit zijn vijf monden, dat de aarde, de hemel en de buitenruimte van het eivormige omhulsel van het universum ervan galmde. Heer Krishna brak toen met twee pijlen de drietand die op Garuda afloog in drie stukken en trof met grote kracht zijn gezichten met meer pijlen. Woedend slingerde de duivel zijn knots op hem af. De knots, die op het slagveld op hem afvloog, werd door Gadagraja, Krishna, in duizend stukken gebroken met zijn eigen knots. Maar toen de demon vervolgens zijn armen ophief en op hem afstormde, sneed de onoverwinnelijke moeiteloos zijn hoofden eraf met zijn werpschijf. Levenloos viel hij met zijn hoofden eraf in het water, alsof Indra met zijn kracht een bergpiek had afgesplitst. Vertoornd kwamen zijn zeven zoons, die zich hoogst ellendig voelden over hun vaders dood, daarop in actie om hem te wreken. Ertoe aangezet door Baumasura traden Tamra, Antariksha, Shravana, Vibhavasu, Vasu, Nabasvan en de zevende zoon Aruna met hun wapens op het slagveld naar voren onder leiding van hun generaal Pita. In hun aanval zetten ze verwoed hun zwaarden, knotsen, speren, lansen en drietanden in tegen de onoverwinnelijke, maar de Allerhoogste Heer van een onfeilbare macht schoot met zijn pijlen hun hele berg wapens aan gruzelementen. Hun hoofden, armen, dijen, benen en wapenrusting stuk schietend, stuurde hij degenen die door Pita werden aangevoerd allemaal naar Yamaraj. Bauma, de zoon van moeder aarde, die zag hoe zijn leger en aanvoerders bezweken onder de pijlen en de werpschijf van Krishna, kon dat niet accepteren en rukte op met bronstige olifanten die waren geboren uit de melkoceaan. Toen hij heer Krishna en zijn vrouw op Garuda zag zitten als een wolk met bliksem boven de zon, wierp hij zijn Shatakni, een projectiel met vele punten, op hem af, terwijl tegelijkertijd al zijn soldaten aanvielen. De Allerhoogste Heer, de oudere broer van Gada, veranderde hun lichamen en ook de lijven van de paarden en de olifanten van Baumasura's leger met verschillend gevederde scherpe pijlen in een verzameling afgeschoten armen, dijbenen en nekken. ieder van de puntige en stakige wapens die de strijders inzetten, o held van de Kuru's, werd door Krishna telkens met 3 pijlen aan stukken geschoten. Garuda, die hem droeg, deelde met zijn 2 grote vleugels klappen uit en versloeg daarmee de olifanten. Door zijn vleugels, bek en klauwen belaagd, trokken ze zich terug in de stad, terwijl Naraka, Hel of Bauma doorging met de veldslag. Bauma, getergd te zien hoe zijn leger door Garuda terug werd gedreven, viel hem aan met een speer die ooit de bliksemschicht van Indra weerstond. Maar die deerde hem niet meer dan een olifant die wordt geslagen met een bloemslinger. Gefrustreerd in zijn pogingen nam Bauma zijn drietand ter hand om Achyuta, de onfeilbare, te doden. Maar voordat hij hem zelfs maar kon lanceren, sneed de heer met de scherp gerande schijf van zijn chakra Naraka's hoofd eraf, terwijl die op zijn olifant zat. Schitterend en glimmend gesierd met oorhangers en een fraaie helm, viel dat hoofd op de grond. Helaas, helaas en bravo, bravo, werd er geroepen, terwijl de wijzen en de heersende halfgoden heer Krishna aanbaden en bedolven onder bloemslingers. Moeder Aarde benaderde daarop Krishna en bood hem gouden oorhangers aan die gloeiden van de glimmende edelstenen en een Vajrayanti slinger van woudbloemen. Ze gaf hem de parasol van Varuna en het grote juweel, de bergtop van Mandara. O koning, de godin vouwde met een geest vervuld van toewijding toen haar handen, boog en prees de Heer van het universum die wordt aanbeden door de besten onder de halfgoden. Bhumi zei, ik breng u mijn eerbetuigingen, o God van de goden, o Heer die de schelp, de schijf en de knots vasthoudt, u die, overeenkomstig het verlangen van de toegewijden, uw verschillende gedaanten heeft aangenomen, o Allerhoogste Ziel. Laat er de lof voor u zijn. Mijn eerbetoon geldt hem met het lotusvormige kuiltje in zijn buik, mijn eerbied geldt hem met de slinger van lotusen om. Mijn respect is er voor hem wiens blik koel is als een lotus. Mijn lofprijzing geldt u die voeten heeft als lotussen. Mijn eerbetuiging is er voor u, de Allerhoogste Heer, Vasudeva, Vishnu, de oorspronkelijke persoon, het oerzaad en het geheel van de kennis. Voor u mijn respectbetoon. Laat er de vereering zijn van u, de ongeboren verwekker, het absolute van onbegrensde energieën, de ziel van de hogere en lagere energieën, de ziel van de schepping, de superziel. Verlangend te scheppen, o meester, doet u zich kennen als zijnde ongeboren, als Brahma, neemt u voor de vernietiging de onwetendheid op u als Shiva en bent u voor het behoud gemanifesteerd als de goedheid met de Vishnu-avatars van het universum. Maar, niettemin, bent u niet overdekt door deze basiskwaliteiten, o Heer van Jagat. Hoewel u Kala, de tijd, Pradana, de ongemanifesteerde staat van de materie, de oereter, en de Purusha, de oorspronkelijke persoon bent, bestaat u er niettemin onafhankelijk van. Dit zelf van mij, de aarde, het water, het vuur, de lucht en de ether, de zinsobjecten, de halfgoden, de geest, de zintuigen en degene die handelt, het geheel van de materiële energie, kortom alles wat zich rondbeweegt of niet rondbeweegt, vormt de verbijstering als men denkt dat het onafhankelijk van u bestaat, o Allerhoogste Heer. Alles bevindt zich immers in u, de ene zonder zijns gelijke. Deze zoon van hem heeft in zijn angst de lotusvoeten benaderd van u die het leed wegneemt van hen die hun toevlucht zoeken. Alsjeblieft, neem hem in bescherming en plaats op zijn hoofd uw lotushand die alle zonden wegvaagt. Sri Shuka zei, de Allerhoogste Heer, door Bhumi met deze woorden aanbeden in toewijding en nederigheid, nam zijn angst weg en betrad de verblijven van Bauma, die van alle gemakken waren voorzien. Al daar trof de Heer 16.000 maagden van adel aan, die door Baumasura met geweld waren weggehaald bij de koningen. Toen de vrouwen hem zagen binnenkomen, de meest uitzonderlijke van alle mannen, kozen ze bekoord voor hem, die door het lot in hun schoot was geworpen, als de echtgenoot van hun dromen. In Krishna opgaand dachten ze, mogen de voorzienigheid maken dat hij mijn echtgenoot wordt. Aldus mijmerend sloten ze stuk voor stuk hem allen in hun hart. Nadat ze waren schoongewassen en smetteloos gekleed, stuurde hij hen in draagstoelen naar Dwarka, samen met de enorme buitgemaakte schat aan strijdwagens, paarden en een groot aantal andere kostbaarheden. Keshava stuurde ook 64 snelle witte olifanten mee met 4 slagtanden die van Airavata afstamden. Daarop begaf hij zich naar de verblijfplaats van de koning van de goden en overhandigde hij Aditi haar oorhangers. Vervolgens werd hij tezamen met zijn geliefde Satyabhama aanbeden door Indra, de leider van de 30 belangrijkste halfgoden, en door de echtgenote van de grote koning. Er door zijn eigen vrouw toe aangezet, trok hij de Parijata, een hemelboom, uit de grond en plaatste hem op Garuda. Hij versloeg de halfgoden met inbegrip van Indra, die dat wilde verhinderen, en bracht hem naar zijn stad. Helemaal vanuit de hemel gevolgd door de bijen die de zoete geur en het sap begeerden, sierde de boom de tuin van Satyabhama's verblijf nadat hij daar geplant was. Indra, die grote ziel onder de halfgoden, had zich voorovergebogen, met de punten van zijn kroon Achyuta's voeten beroerd en gesmeekt zijn verlangens te beantwoorden, maar nu hij zijn doel, de Heer, had bereikt, ging hij niettemin de strijd met hem aan over de Parijata. Vervloekt zij hun wilde, wat een onbenul! De opperheer trouwde toen, zoals het hoort, met al die vrouwen en leefde tegelijkertijd met hen in verschillende verblijven. Voor dat doel nam de onvergankelijke even zoveel gedaanten aan. Aangenaam bezig met de vrouwen die hem graag wilden behagen, verliet hij die de meest onvoorstelbare dingen doet, nimmer hun onovertroffen allerprachtigste paleizen. Hoewel hij genoeg heeft aan zijn eigen voldoening, vervulde hij daarbij zijn plichten als huishouder en genoot hij net als iedere andere man van het leven. De vrouwen deelden in een steeds groeiend geluk de altijd weer nieuwe, liefdevolle aantrekking van de omgang met hem in glimlachen en blikken, intieme gesprekken en bedeesdheid. Zo de echtgenoot van Rama verworven hebbend, slaagden zij erin hem te bereiken op een manier die zelfs niet voor Brahma en de andere goden beschikbaar is. Hoewel ze 100 dienstmeisjes hadden, waren ze persoonlijk de almachtige heer van dienst door hem te benaderen om een zitplaats te bieden, om van eerste klas toewijding te zijn en zijn voeten te wassen, als ook om hem van betelnoot te voorzien, hem te masseren en koelte toe te wuiven, samen met geuren, bloemslingers en het verzorgen van zijn haar, met het verzorgen van zijn bed, met baden en met het geven van cadeautjes.